Goedenavond, kijkers, luisteraars, broeders en zusters. Mijn naam is Robert Hoeting en u bent weer live verbonden via YouTube of via de audio op onze website met Kerkgebouw De Schuilplaats, de Vrije Baptistengemeente Enschede. Het is weer dinsdagavond, bijna 8 uur, en dan is het weer tijd voor onze Bijbelstudie en bidstond. Maar alleen de studie wordt live gestreamd in verband met de privacywet, dus de bidstond niet. U ziet het op uw scherm, we gaan verder met het Bijbelboek Richteren. En als we naar de zaal gaan, dan staat Gijs Bezeten Klaas. Rest mij u nog een leerzame Bijbelstudie toe te wensen.
We gaan met elkaar lezen een stukje uit Richteren 2. Richteren 2. We lezen de eerste 5 versen. Richteren 2, vers 1 tot en met 5. In Richteren 2, vers 1 tot en met 5 lezen wij het volgende. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijde zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Daarom gaven zij die plaats de naam Bochim. En zij brachten daar offers aan de Heere. Tot zover. De vorige keer hebben we uitvoerig stilgestaan bij de engel van de Heere. De engel van de Heere. De openbaring van de Heere Jezus Christus in het Oude Testament. We hebben diverse schriftgedeelten met elkaar geopend. We hebben gezien ook hoe de engel des Heeren spreekt. Vanuit het gezag waarmee hij spreekt. En dat hij ook niet aanbeden wil worden. En we hebben ook gekeken naar Gilgal. Dat is waar de engel van de Heere is, want hij gaat van Gilgal naar Bochim. En in Gilgal hebben we met elkaar gekeken naar datgene, de naam zegt het al, Gilgal, afwenteling. Datgene wat is afgewenteld van het volk Israël. En we hebben toen gezien in Jozua 5, vers 2 tot en met 9... dat de smaad van Egypte is afgewenteld van het volk Israël. Geestelijk gezien hebben we elkaar de vraag gesteld: gaan wij, omdat wij zagen en zien in het boek Richteren, dat Gilgal heel vaak de uitvalsbasis is waaruit het volk Israël opereert in het beloofde land, en hebben wij elkaar de vraag gesteld: is dat ook geestelijk gezien onze uitvalsbasis? Hoe wij in het persoonlijke leven staan met de Heer Jezus Christus, maar ook hoe wij in de gemeente met elkaar functioneren, met elkaar omgaan, meer nog de Heere willen gehoorzamen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat Gilgal dus afwenteling betekent, de smaad van Egypte, maar geestelijk gezien is er ook een smaad van ons weggegaan. Wij zijn niet verlost uit Egypte, fysiek, maar wel geestelijk verlost uit het huis en uit de slavenjuk van de zonde. En daarom hebben we met elkaar gezien en gelezen dat het ontzettend belangrijk is om telkens weer terug te komen bij Gilgal. Telkens weer terug te komen bij datgene waar de Heere de smaad van ons heeft afgewenteld. En we hebben toen gekeken naar Galaten 2, vers 20, waarin heel duidelijk naar voren komt dat het alleen maar om Christus gaat in alles. Het gaat alleen maar om Christus. En dan aan het eind van het vers zegt Paulus: en als, zoals ik in mijn vlees wandel, dat wandel ik door het geloof in de Zoon van God. Alles is Christus. Want daar in Gilgal, daar waar onze smaad is afgewenteld op vloekhout van Golgotha, daar is telkens weer, daar komen we telkens weer tot het bewustzijn komen van het feit dat God ons in Christus heeft aangezien, dat wij van onszelf niets zijn, maar dat wij in hem alles zijn geworden. Maar die engel van de Here, zoals we hebben gelezen, die gaat van Gilgal naar Bochim. En dan spreekt hij tegen het volk Israël. En dan spreekt hij tegen het volk Israël. En we hebben het gelezen in vers 1 en 2. In vers 1 eerst de oproep of datgene wat er gebeurd is. Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat zie je hier? In vers 1 heel duidelijk, de Heere is aan het werk gegaan. De Heere heeft zijn verbond gehouden. Heeft zijn verbond laten uitkomen. In Genesis hoofdstuk 17. Genesis hoofdstuk 17. Daar wordt de belofte gedaan aan Abraham, die dan ook Abraham gaat heten. En dan staat er in Genesis 17 vers 7 en 8. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. En die belofte die God hier gedaan heeft aan Abraham, die heeft hij in eerste instantie hier ook vervuld. God is trouw gebleven aan zijn belofte. En hij zegt het al, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. Alleen, de andere partij, namelijk de mens, het volk, Israël, en daar gaat vers 2 over, dan zegt de engel van de Heere, en wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van het land, hun altaren moet u afbreken. En dan zegt hij, u bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Dus naast het feit is de boodschap van de engel van de Heere dat God trouw is gebleven aan zijn verbond. En aan de andere kant confronteert God de mens, het volk Israël, met het niet nakomen van datgene wat God had geboden. Het volk had een opdracht meegekregen om de vijanden met de ban te slaan, om ten volle te kunnen leven vanuit de vrijheid, vanuit de rust en de vrede die de Heere God hun wilde geven in het land Israël. En dan, als je hem geestelijk door zou trekken en je krijgt zo de boodschap dat God de belofte is nagekomen, dan mogen wij ook genieten van de rust die God ons gegeven heeft. Hebreeën zegt namelijk in Hebreeën 4, het derde vers, daar gaat het in Hebreeën 4, in het eerste pericoopje, over de rust die God geeft. En dan lezen we in Hebreeën 4 vers 3. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. En hoe komen wij? Het volk Israël ging niet volledig de rust binnen omdat ze de vijanden lieten leven. Wij komen door geloof de rust binnen. Wie is onze rust? Jezus Christus. Hij geeft ons de volle rust. En hij geeft ook, in hem heeft God ook ons de zegening gegeven. Heeft God ook ons gebracht op de plek waar wij ten volle kunnen genieten van de zegeningen. Alleen, dan is ook aan ons de vraag, hebben wij ook daadwerkelijk dat gedaan om van de vrijheid, om van de rust te genieten wat de Heere God aan ons gezegd heeft? Bijvoorbeeld in Colossenzen 3, vers 3 tot en met 5, waarin Paulus heel duidelijk schrijft dat wij de werken van het vlees als voor dood moeten houden. En waarom moeten wij de werken van het vlees als voor dood houden? Omdat de werken van het vlees ons hier in het hier en nu belemmeren om uit de rust en de vrijheid van de Heer Jezus te leven. En vandaar dat God bij monden van Paulus, Jacobus, Petrus en ook anderen heel duidelijk heeft gegeven en heeft geschreven hoe wij ten volle van de zegen die wij hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, hoor het goed, van de zegen die wij hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, ook daadwerkelijk uit de zegen kunnen leven nu, vandaag, de dag. Het is dus niet zo dat wij die zegen nog kunnen verdienen. Want wij gaan, hebben we gelezen in Hebreeën 4 vers 3, wij gaan in de rust in door geloof. En door geloof delen wij in de zegen, in alle geestelijke zegening, zegt Paulus in Efeze 1, in alle geestelijke zegening in de Heer Jezus Christus. Alleen leven wij ook daadwerkelijk vanuit die zegen. Het volk Israël krijgt hier de vraag van waarom hebt u dat niet gedaan? En dat moet best een heel confronterende vraag zijn geweest voor het volk Israël. Ze zien aan de ene kant de trouw van de Heere God op weg van Gilgal naar Bochim. Ene kant de trouw van de Heere God en de andere kant de ongehoorzaamheid van het volk. En dan de vraag, waarom heb je dat nou niet gedaan? Waarom hebt u dat nou niet gedaan? Wat je bij het volk Israël ziet, is, en dat zie je door het hele boek Richteren heen, en dat zullen we ook behoorlijk gaan zien, is dat ze op een gegeven moment, als ze ongehoorzaam zijn aan de Heere God, dat ze andere goden gaan dienen. De Baals en de Astarte en de Moloch en allerlei andere goden worden er gediend. Maar dat is nou eenmaal zo. Als we zien dat het volk Israël ongehoorzaam is aan de Heere en allerlei dingen toelaat, dan is daarnaast, naast het dienen van de Heere, voor hun als het ware een voldongen feit dat ze ook andere goden dienen. Wanneer je God niet dient, dien je iemand of iets anders. En dat is ook nu, vandaag de dag zo. Wanneer je God niet dient, dien je iets of iemand anders. Ik vind dat zo mooi wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. En dat is ook een heel confronterend stuk. Waarin Paulus in Romeinen 1 een heel duidelijk iets schrijft. Waarin hij in Romeinen 1 vers 23 zegt over de goddeloosheid en de ongerechtigheid van de mensen en de mensen die niet in God geloven. En wat doen die? Daar staat er dan in vers 23 van Romeinen 1. En zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen of veranderd door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Iedereen dient iets of iemand. Niemand komt daar onderuit. En als mensen zeggen dat ze niets of niemand dienen, dienen ze in principe zichzelf. En Paulus is er heel duidelijk in. En ik denk ook dat wij die duidelijke boodschap gewoon ook de wereld in moeten blijven verkondigen. Dat de enige manier om van de afgoderij af te komen, is dat wij ons buigen naar de Heere God. En dat wij buigen voor de Heere God en dat wij beleiden dat we alleen Hem willen dienen. Wanneer je God niet dient, dien je iemand anders. Maar op het moment dat wij meeschurken en meebewegen met de wereld en wereldgelijkvormig zijn, dan hebben wij als het ware twee heren in ons leven. En dat zien we bij het volk Israël ook. Het volk Israël gaat twee heren dienen. De God van Israël, de God die zich verbonden heeft aan het volk Israël en allerlei andere goden. En de Heer had wel heel duidelijk laten weten in Exodus dat hij dat niet wil. Hij duldt niets en niemand naast hem. En dan vers 3. Daar staat, daarom heb ik ook gezegd, Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven. En dan gaat het over de Canaanieten, de inwoners van het land. Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijde zijn en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. Let op, hier staat dat de Heere handelt. Ik zal hen niet verdrijven. De Heere laat het toe dat ze niet verdreven worden. Want de Heere had het ook op een andere manier kunnen verdrijven. De Heere had de natuur kunnen gebruiken om de Canaanieten uit het land te verdrijven, om de Canaanieten te doden. De Heere in zijn soevereiniteit als allerhoogste en allergrootste God had het land op de een of andere manier helemaal, mag ik het misschien zo zeggen, schoon kunnen vegen en elke Canaaniet kunnen wegdoen uit het land Canaan. Maar de Heere is heel bewust. Hij zegt, ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven. Het is een keuze die God in hemzelf maakt. En de gevolgen, die zegt God ook, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijde zijn, zegt de engel van de Heere. Maar zij zullen u tot prikkels in uw zijde zijn en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. De gevolgen van ongehoorzaamheid, die zullen de Israëlieten voelen en die zullen de Israëlieten zien. En ze zullen ook actief daarmee bezig zijn. En prikkels in uw zijde, dat zijn over het algemeen, dat zit niet fijn, dat is niet lekker. En een valstrik, dat is ook een gevaar. Omdat het je nog verder af kan brengen bij het dienen van de levende God, volk Israël. Maar zullen we hier, als we dit zo lezen, hoe de Heere God met zijn volk Israël omgaat. Dat hij het volk Israël, binnen het volk Israël bepaalde dingen toelaat. Heel actief toelaat. Om het volk op de een of andere manier bij hem te brengen. Om het volk weer prikkels te geven om terug te keren. Om alleen hem te dienen. Is het misschien ook niet zo dat de Heere met ons die weg gaat? En dan kom ik weer bij de Hebreeënbrief uit, waarin het gaat in Hebreeën 12. In Hebreeën 12, vers 6. En dat is een tekst die misschien niet heel erg geliefd is. Maar in Hebreeën 12, vers 6, daar zegt de Hebreeënbriefschrijver: want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. De Heere is actief bezig met het volk Israël, nu nog steeds. Maar hij is ook actief bezig, in Hebreeën 12, vers 6, hij is ook actief bezig met ons. En waarom? Nou, dat zegt de Hebreeënbriefschrijver ook. Om ons nog meer vanuit de heiliging te laten leven. En de tijd van beproeving geeft droefheid, is niet een reden tot blijdschap, zegt vers 11 van Hebreeën 12. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En als we het hier in Richter 2 lezen over het volk Israël, dat de Heere heel actief de vijanden in het land laat, dat hij ze niet op een andere manier uit het land weghaalt, is het misschien ook de vraag hoe God in onze levens omgaat. Als wij kwaad willens en wetens toelaten in onze levens en er niet afstand van nemen, dat de Heere andere dingen kan toelaten in het leven om de druk in onze levens zo op te voeren dat we niets anders kunnen dan ons af te wenden van het kwaad en ons te keren tot de levende God in het leven. De Heere heiligt. Hij is met ons bezig. Hij wil ons meer vanuit de vrede en de rust die we mogen hebben in de Heere Jezus Christus laten leven. En dat geldt voor ons persoonlijk ook. Voor het volk Israël, voor ons persoonlijk, maar ook in de gemeente van de Heere Jezus Christus geloof ik dat dit ook echt een principe is. Dat God dingen kwaad kan toelaten in de gemeente, in het midden van de gemeente, om de gemeente te heiligen, om bepaalde dingen echt aan het licht te brengen. Dat bepaalde dingen beleden worden, dat bepaalde dingen uitgesproken worden. Paulus schrijft erover in de Korinthebrief, ik meen 1 Korinthe 11. En dan gaat de engel van de Heere, als hij die woorden besproken heeft, dan is hij in Bochim. En dat is een naam die gegeven wordt. En waarom wordt die gegeven? Bochim betekent huilen. En dat doet ons denken. En als we dat zo lezen bij het volk Israël, dan zien wij, en toen de engel van de Heere in vers 4 deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Het volk begon luid te huilen. Ongehoorzaamheid. En het volk ziet dat het ongehoorzaam geweest is. Maar het volk ziet ook dat de Heere zijn belofte is nagekomen. En het volk ziet ook dat ze niet ten volle kunnen leven vanuit de rust en de vrede die de Heere hen had willen geven. Omdat ze die vijanden nu als prikkels in hun zijde steeds weer zullen ervaren. En dat de goden als een soort valstrik voor hun neergelegd worden. Daar is het volk bewust van. En je zou kunnen zeggen, ook als je de laatste vers leest, wat we net gelezen hebben met elkaar, vers 5. Daarom gaven zij de plaats de naam Bochim en zij brachten daar offers aan de Heere. Dan zou je kunnen zeggen dat het hele volk Israël als het ware tot bekering is gekomen en zich omgekeerd heeft tot de Heere God. Maar al vrij snel in het boek Richteren zie je dat het volk weer afkeert en zich weer afkeert van de Heere God en de Heere God de rug toekeert en andere goden gaat dienen. Bochim, huilen. Maar het is wel wat de Heere van ons vraagt. Ik vind het zo bijzonder wat de Heere Jezus schrijft aan die 7 gemeenten in Klein-Azië. Aan bijvoorbeeld Sardes. U hebt de naam dat u leeft, maar bent dood. Of in Laodicea. U zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en hebt aan niets gebrek, maar u weet niet dat u juist ellendig en beklagenswaardig en arm, blind en naakt bent. Dat zegt de Heer Jezus over gemeenten, in ieder geval over Laodicea, over gemeenten van de eindtijd, over dingen die wij zien in de gemeente van de Heer Jezus Christus. U hebt de naam dat u leeft, maar bent dood. U denkt dat u rijk bent en rijker wordt, maar u bent ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. En als de Heer Jezus dat schrijft over gemeente van de eindtijd, is het daarom niet nodig dat we echt als gemeente, ook wij hier in de schuilplaats, maar als gemeente hier in Nederland tot inkeer komen, een diepe besef krijgen van wie God is. Dat we steeds het verlangen tonen, wat we ook net gezongen hebben, dat we terug willen naar Gilgal. Dat we terug willen naar de oorsprong waar onze smaad is afgewenteld. Waar onze schande, waar onze zonde, waar onze schaamte is weggevallen. Omdat die gedragen is door de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk. Want we kunnen zeggen dat we leven, maar als Gilgal ons niets meer doet, dan leven we niet echt. We kunnen zeggen dat we rijk zijn en dat we steeds rijker worden of toenemen in aantal, maar als Gilgal de gemeente niet veel meer te zeggen heeft, wat geestelijk gezien op Golgotha gebeurd is, dan zijn wij beklagenswaardig. En beklagenswaardig, zoals de Heer Jezus dat zegt aan de gemeente in Laodicea, komt nog ergens voor in de Bijbel in 1 Korinthe 15, waar Paulus het heeft over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als Jezus Christus niet zou zijn opgestaan, dan waren wij de beklagenswaardigste onder alle mensen. Maar Hij is opgestaan. Hij leeft. En daarin ligt onze rijkdom. En daarom is het zo nodig dat we elkaar telkens weer bevragen of we op weg gaan naar Gilgal, of we op weg gaan naar datgene wat God heeft gedaan, namelijk de boodschap die Paulus verkondigde. Wij verkondigen u niets anders dan Christus en dien gekruisigd. Het zoenoffer wat Hij voor ons gebracht heeft. En het is hier vaker uitgesproken, ook door broeder Niemeyer, dat deze wereld niet zo zit te wachten op de boodschap van Gilgal. Daar waar onze smaad is afgewend. Omdat je in deze wereld zo'n beetje niet meer, en ook in heel veel gemeenten tegenwoordig niet zo mag spreken over het feit van zonde, van onrecht, van tekortkomingen aan de kant van de mensen. Omdat er altijd wel iets goeds is in de mens. Maar ik hoop werkelijk dat wij die droefheid die hier beschreven wordt van het volk Israël, dat aangesproken is door de Heer Jezus Christus, de engel van de Heere. En dat begint te huilen, dat begint te wenen, omdat ze zien dat ze niet leven vanuit de zegen van de Heere. Dat ze leven in hun eigen ongehoorzaamheid en dat ze de gevolgen daarvan moeten meemaken. Dat die droefheid werkelijk steeds dieper gestalte in ons krijgt. Paulus schrijft erover in 2 Korinthe 7, het tiende vers, 2 Korinthe 7, vers 10. 2 Korinthe 7, vers 10. Daar zegt hij in 2 Korinthe 7, vers 10. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. 2 Korinthe 7, vers 10. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, de droefheid die God wil zien en die God bewerkt, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Leert ons leven werkelijk vanuit de rust en vrede die we hebben in Jezus Christus onze Heere. In 2 Korinthe 7, vers 10. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Als wij alleen maar droefheid hebben omdat wij niet ten volle kunnen genieten van de zegen. En als het maar gaat om wat wij eventueel moeten ervaren, wat wij eventueel willen, wat wij... Nee, dat is een droefheid die niets teweeg brengt. Dan alleen maar dood, ook geestelijk dood, omdat je dan alleen maar gaat werken vanuit je eigen kracht. Maar de droefheid, conform de wil van God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. En die werkt die bekering ook uit. En dat is iets wat God doet in een mensenleven. En daarom is de vraag, ook aan ons, weer vanavond, laten wij die droefheid ook toe? En is het zo dat op het moment dat wij zondigen in ons leven, ja, dat wij, tuurlijk mogen we weten dat we vergeven zijn. En tuurlijk mogen we weten dat we kinderen zijn van de Allerhoogste God. Maar er mag ook een stuk droefheid zitten voor de dingen die wij tekort doen en waarin wij onze zonde erkennen. Opdat datgene wat God ons in Christus heeft gegeven, des te groter wordt. En dat wij steeds maar weer, ondanks al onze tekortkomingen en zonden, uitkomen bij Gilgal. Bij datgene wat onze Heiland voor ons heeft gedaan en bewerkt met zijn eigen kostbare bloed. Het is een droefheid, niet alleen van niet genoten zegeningen, maar een droefheid over de zonde. En deze beide brengen, zorgen ervoor dat er een nieuwe toewijding is. Een nieuwe toewijding. Het volk gaat offeren. En ik hoop dat dat ook bij ons gebeurt. Als Paulus het heeft in Romeinen 12 vers 1 en 2 over een volkomen offer wat wij mogen brengen voor God, dat wij ons zelf volkomen mogen offeren, dan mogen we dat leren. Dat is een proces. Tuurlijk, wij weten dat wij dood zijn van onszelf, dood zijn van nature. Daarom is het watergraf zo mooi en zo belangrijk dat God het ook visueel heeft gemaakt voor ons, een geestelijk principe, dat we onder zijn gegaan in de dood van Christus en dat we met hem mogen leven. Maar een leven dat we mogen leven hier vandaag de dag, dat is dat we steeds dieper mogen komen in de overgave die we hebben naar de Heer Jezus Christus. Op alle gebieden van ons leven. Dat we steeds meer leren offeren van onszelf. Dat we steeds meer leren opgeven van onszelf. En weet u wat ik dan zo mooi vind? En dat heeft God ook uitgesproken naar het volk Israël. En dat staat in 2 Kronieken. In 2 Kronieken 7. In 2 Kronieken 7, vers 14. In 2 Kronieken 7, vers 14. In 2 Kronieken 7, vers 14 staat de volgende tekst, een bijzonder mooie tekst. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, als die in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. In 2 Kronieken 7, vers 14. En dat is iets, tuurlijk, gezegd en voor het volk Israël. Maar is het ook niet geestelijk de boodschap die wij de wereld in mogen brengen? Die wij in de wereld mogen bezuinen? Dat God omziet naar ieder mens wat zich buigt voor Jezus Christus. Wat de God van de hemel en van de aarde, de schepper van hemel en aarde, de eer en de glorie brengt. O, dan geldt ook dit vers over die personen. Als zij buigen en bidden en het aangezicht van God zoeken, en ze zullen zich bekeren van de slechte wegen, dan zal de Heere vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun hart genezen. Voor het volk Israël het land, maar voor ons en voor mensen die nu tot geloof komen, het hart genezen. En dat is zo nodig. Juist ook in deze tijd, waarin er zich zoveel afspeelt. En waarin er zoveel dingen op ons afkomen. Die ons alleen maar kunnen wegtrekken van dat kernachtige evangelie. Mogen wij deze boodschap de wereld inbrengen. Dat mensen zich buigen voor de God van de hemel. Voor Jezus Christus zijn Zoon. En dat ze het van ons zullen horen. Ook de belofte dat als ze buigen, de God van de hemel zich zal ontfermen. Amen.